allemaal. Je luistert naar een nieuwe aflevering van de Linkse Revolte. De podcast waarin we verkennen hoe links de politieke beweging van Nederland wordt. En ik zit hier vandaag met Tim. En ik zeg het er even bij. Het is nu woensdag 2 oktober. En we gaan vandaag praten met Abdelkader Karbach, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, kortweg de LSVB. En Nele Boelens, voorzitter van FNV Young and United. We don't believe you. Wil je als luisteraar meepraten? Doe dat dan vooral. Dat kan op vriendvandeshow.nl/delinkserevolte of op Instagram of YouTube. Nou, welkom Abdelkader en Nele. We hebben jullie natuurlijk niet zomaar uitgenodigd. Dit rechtse kabinet heeft ook grote gevolgen voor jongeren en studenten. En ik zag voorbij komen dat jullie ook samen als organisaties strijden tegen de aangekondigde langstudeerboete. Kunnen jullie kort uitleggen waarom jullie daar ten strijde trekken samen en wat de langstudeerboete eigenlijk is?
Nou, zal ik die uitleggen? Nou, die langstudeerboete hebben we al eens eerder gezien in 2012. Eigenlijk van een soort gelijke kabinetten. Een VVD-kabinet met de PVV die er op een of andere manier bij zit. En dan de Christelijke Partij. En het idee is dat ze een boete van 3000 euro willen geven aan studenten die een jaartje langer doen over een opleiding. Het maakt niet uit waarom ze langer doen over een opleiding. Of ze nou een zieke moeder hebben. Of ze nou geen stage konden vinden. Als jij gewoon te lang doet over je opleiding, je hebt gewoon pech gehad, dan krijg je die boete. Dus het is eigenlijk gewoon een straf voor studeren op je eigen manier. Dat denken wij. We denken dat het heel slecht is voor de kansengelijkheid in Nederland. Vooral in het onderwijs. We krijgen nu al heel veel klachten van studenten binnen die aangeven van, ik twijfel eigenlijk of ik mijn studie moet afmaken. Er zijn zelfs studenten die nog niet zijn begonnen om te studeren, omdat ze toch eerst zeker willen weten dat die langstudeerboete er niet komt. Ja, dat is ook verschrikkelijk. Want weet je, studeren is niet alleen een investering in jezelf. Maar natuurlijk ook in de maatschappij. We hebben schreeuwende tekorten overal. En dan gaan we er nu ook nog voor zorgen dat er minder studenten zijn. Dus je straks minder verpleegkundigen hebt, minder docenten. Het is eigenlijk best wel een gênant idee.
Maar voor wie geldt die boete dan? Is dat voor alle studenten in Nederland of is dat voor universiteitsstudenten?
Het is alleen voor hbo-studenten en wo-studenten. Dus dat gaat over 800.000 studenten. Mbo-studenten zijn ervan uitgesloten.
Die zijn van uitgesloten. En hoe werkt dat dan? Ja, ik weet er weinig vanaf. Het heeft waarschijnlijk met mijn gezegende leeftijd te maken. Ik ben de oudste hier aan tafel, denk ik. Maar hoe werkt dat dan? Je haalt je bachelor niet, hè? Daar doe je een jaar extra over. En dan krijg je thuis een brief en daar staat op, u moet nu 3000 euro betalen of u mag niet verder studeren.
Ja, het is nog complexer. Wat de overheid gaat doen is, die gaan 3000 euro korten op universiteiten en hogescholen. En die instellingen moeten dan volgens zelf verhalen op die student door gewoon een collegegeld omhoog te gooien met 3000 euro.
Maar de instelling zou dus wel kunnen toetsen van, hoi, je hebt voor je zieke moeder moeten werken, wij gaan dit niet doen.
Ja. Het probleem is ook dus dat al die hogescholen instellingen ook een miljard moeten bezuinigen. Dus niet alleen is er geen geld om die langstudeerboete kwijt te schelden voor die studenten, is er überhaupt geen geld om beter onderwijs te bieden. Dus het is eigenlijk een soort twee vliegen in één klap. De onderwijskwaliteit en de toegankelijkheid wordt gewoon door dit kabinet direct kapot gemaakt.
Ja, die beide, ja. En wat buiten een protest, wat doet een studentenvakbond anders? Ik had nog nooit van een studentenvakbond. Ja, vakbond is in mijn hoofd iets van mensen die werken. Ja. En die verenigen zich bij een FNV of zo. Staat voor Federatie Nederlandse Vakbonden, had ik begrepen.
Ja, zeker. Hebben we net voor de uitzending verteld.
Maar wat doet een studentenvakbond?
Nou, in België heeft zelfs twee studentenvakbonden. Eentje voor de Franstalige en eentje voor de Nederlandstalige.
Ja, maar alles bij ons is gesplitst in Frans, Nederlands, waarschijnlijk Duitsstalig ook nog. Maar dat
weet ik niet, die heb ik nooit eerder gehoord. Maar wat wij eigenlijk doen als vakbond is, wij verzamelen eigenlijk al die klachten van studenten in Nederland. En we zijn ook wettelijk verankerd als gesprekpartner voor het ministerie. Wat we eigenlijk vooral doen is keihard schreeuwen om te laten zien dat studentenrechten worden ingeperkt. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de huren die we hebben. Nou, studenten krijgen nu 300 euro uitwonende beurs. Dat is eigenlijk in 90% van de gevallen niet eens genoeg om de huur van studenten te betalen. Dus als je wilt als student dat je recht voor uitgaat, dat je een betere financiële positie krijgt, werkt gewoon altijd beter om je te verenigen. Dat is eigenlijk het idee achter een vakbond. Hè. Je bent gewoon een organisatie die samen opkomt voor een bepaald doel, die samen actie voert, die samen staakt. In verleden hebben we ook wel eens stakingen georganiseerd. En dan kun je echt druk zetten op zo'n overheid, hè, met grote protesten. Maar ook met ludieke acties.
Maar het is niet dat bij de vorming van het regeerakkoord jullie van tevoren zijn uitgenodigd om mee te praten?
Ja, volgens mij in het verleden is dat wel gebeurd, dacht ik. Ja, maar deze keer niet. Ik denk dat deze regering blijkbaar de jongerenbelangen niet zo belangrijk vond. En Tim, je zei net ook, een vakbond is alleen voor mensen die werken. Dat ook niet, wil ik ook vanuit de vakbond nog even zeggen dat dat niet helemaal waar is. Wij zeggen altijd, we zijn voor iedereen die werkt en die willen werken. Dus eigenlijk, en we komen echt heel breed op voor de financiële inkomenspositie. Nou, wij specifiek voor jongeren, maar de vakbond natuurlijk van iedereen in Nederland. Dus ook voor uitkeringsgerechtigden en wij dus ook voor studenten. En je ziet gewoon dat studenten gewoon, en bij jongeren wordt de laatste jaren gewoon de hele tijd, als de overheid denkt, oh, we hebben een begrotingstekort, we moeten dat nog even opvullen, dan gaan ze weer komen ze bij studenten aankloppen. En zo voelt dit voor mij in ieder geval ook een beetje, dat ze met de langste duurboete weer kijken van, oh, waar kunnen we nog een beetje geld vandaan halen? En dan kijken ze weer naar de jongeren, terwijl wij al de generatie zijn die het voor het eerst slechter gaat krijgen dan onze ouders.
Wat excess geven is, want al die ministers hebben natuurlijk een mond vol van dat ze willen bouwen aan de toekomst, dat ze voor een beter Nederland gaan zorgen. Maar de mensen die dat moeten doen, daar zijn ze keihard geld aan het wegsnijden.
Ja,
dus dat is ook paradoxaal. Zeg.
Dat is natuurlijk wel zo, want als je kijkt naar... Kijk, deze regering zet voor heel veel grote problemen, klimaat en dergelijke, zet ze innovatie en techniek in als oplossing. Hij wordt 80 maal genoemd of zo binnen het regeerakkoord. Maar al die sectoren die dus voor innovatie en techniek moeten zorgen en voor goede wetenschappers moeten zorgen, ja, die worden tegelijkertijd heel hard gekort. Ja. Het is een beetje... Ja, je vertelt wel van alles, maar in principe hou je wel de investeringen daaruit weg.
Ja, het wordt gewoon neergezet, een soort gouden ei, een soort oplossing van, oh, het komt wel goed jongens, we gaan gewoon meer doen met innovatie. Terwijl die problemen zijn natuurlijk heel structureel. Als jij het probleem in de zorg wil oplossen, moet je gewoon die lonen van die verpleegkundigen, van al die mensen in de zorg verhogen. Dat ga je niet oplossen met AI.
Ja, nee, dat denk ik ook niet. Maar ik zeg altijd, kijk, onderwijs en zorg zijn fantastische sectoren waar je echt belachelijk veel geld in kan verdienen. Maar je moet niet voor de klas gaan staan en je moet niet aan het bed gaan staan.
Ja, je moet managen doen.
Ja, managers.
Ja. Ja, Nele, ik vond het wel interessant wat je net zei, want ik vroeg me inderdaad al af. Ik zag dus dat jullie samen als organisaties actie hebben gevoerd tegen die langstudeerboete. Jij bent natuurlijk van FNV Jong en United, dus dat is zeg maar de jongere tak van gewoon vakbond FNV. Wat was voor jullie nou de reden dat ook die langstudeerboete voor jullie achterban zeg maar slecht uitpakt?
Ja, nou, onze achterban bestaat ook grotendeels uit studenten natuurlijk. Of grotendeels, maar ook voor zeker een deel. Want wij vertegenwoordigen alle jongeren onder de 35 jaar. Hm. En het is vooral eigenlijk ook zo dat je ziet dat jongeren ook steeds meer bijvoorbeeld moeten werken naast hun studie om te kunnen rondkomen. We zien met het leenstelsel zijn ze eigenlijk al allemaal keihard genaaid. En ook nu de basisbeurs is een stuk lager dan dat die was eerst. En daardoor zie je dat jongeren steeds meer ook moeten werken. En stel je gaat werken of je hebt andere verplichtingen, bijvoorbeeld mantelzorg. Juist dan is de kans veel groter dat je uit gaat lopen. En het raakt ook juist de mensen met de kleinste portemonnee. En dat is toch altijd de groep waar wij heel erg voor op willen komen, ook als vakbond. En we hebben daarin eigenlijk ook in het verleden vaak de handen ineen geslagen samen met de LSVB. Ook in het afschaffen van het leenstelsel, wat ons gelukkig gelukt is. Dus ik hoop dat dit ook gaat lukken.
Ja, en dan is er natuurlijk vaak misschien een beetje een beeld waar jullie ook al mee geconfronteerd worden van ja, die langstudeerders, dat is een beetje die lallende studenten die in de sociëteit te veel aan de bar hangt. Maar weten jullie eigenlijk ook een beetje uit onderzoek of hebben jullie eens gekeken in de achterban van wie raakt dit nou het hardst? Is dat echt bijvoorbeeld die eerste generatie studenten die het eerste uit de familie gaan studeren en dan in een wereld terechtkomen die ze nog niet kennen? Of
precies,
zeg maar, wie raakt
je dat beeld
allemaal?
Is gewoon hartstikke nep. Dus ik denk nog steeds dat als mensen bij studenten denken, dan denken ze altijd weet je, aan zo'n rechtenstudent uit Leiden, wiens vader een advocaat is. Maar dat is gewoon helemaal niet waar. Sowieso is meerderdeel van alle studenten in Nederland HBO'er. En daarvan is weer de meerderheid eerste generatie studenten. En dat zijn toevallig ook de studenten die het vaakst uitlopen, omdat ze gewoon geen steun vanuit huis uit mee hebben. Die moeten meer hun best doen dan andere studenten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar huurwoningen. Die gaan eigenlijk bijna naar studentenwoningen. Die gaan vaker naar studenten die ouders hebben die een WO-opleiding hebben. Omdat die eerder vaak al weten wanneer ze zo'n student moeten inschrijven. Terwijl toen ik ging studeren, toen wist ik pas op mijn 19e van shit, ik moet me inschrijven op Duo. Ja, toen heb ik 5 jaar lang op een wachtlijst gestaan. Terwijl als ik op mijn 16e al had geweten dat ik op een wachtlijst had kunnen staan, dan had ik denk ik op mijn 18e al een kamer kunnen vinden. Dus dat zijn allemaal van die drempels die eerste generatie studenten tegemoet lopen. Vooral ook financieel, want dat zijn vaak ook de studenten wiens ouders een smallere portemonnee hebben. Dat zijn echt de studenten waar we het over hebben. En dat zijn tegelijkertijd nogmaals de studenten die elkaar nodig hebben in de toekomst. Dus je bent eigenlijk vooral die kwetsbare studenten aan het raken. Hè? Als je zegt, oh, ik wil eigenlijk vooral die studenten pakken die allemaal laks doen over hun opleiding. Ja, die studenten die hebben het gewoon best wel goed. Die raak je hier echt niet mee. Als je echt je doel is om die studenten te raken, die overleven dat wel. Maar als effect raak je een stuk meer studenten die het echt niet kunnen dragen. Dat vind ik echt zorgelijk, dat je als overheid dat soort beleid maakt. Dat je niet stilstaat bij de doelgroep waar je beleid over gaat.
Maar je zou dan ook kunnen zeggen dat zo'n langstudeerboete, dat eigenlijk de diversiteit op hogescholen en universiteiten zou remmen.
Ja, absoluut. We zien sowieso, hè, dan hebben we het niet alleen over bijvoorbeeld mensen met een migratieachtergrond. Daar zien we sowieso dat die moeite hebben. Maar dat gaat ook over een groot deel van de studenten die bijvoorbeeld uit Friesland komen. Ja, dan zie je nog steeds dat er structureel ondergeadviseerd wordt. Nou, die komen dan bijvoorbeeld ook vaak op het hbo terecht. Sowieso hebben gezinnen in Friesland vaak ook minder breed dan andere gezinnen in Nederland. Dat is best wel een specifieke groep Nederlanders die je treft met dit soort beleid waar je helemaal niet bij stilstaat. Dus ik zou zeker zeggen dat het minder divers wordt. En dan heb ik niet alleen over de studenten met migratieachtergrond.
Nee, maar ook sociaal-economische diversiteit. Ja, dat vind ik dan zelf wel problematisch. Maar wat is nou, want ik begrijp dat je die langstudeerboete wil tegenhouden. Heel dapper van jullie, go for it, mijn steun heb je. Maar wat is nou een echt structurele oplossing? Want ik denk heel dit gesprek eigenlijk al. Ik heb een goede vriend die woont in Zweden, omdat hij Zweeds is. Dus ja, dat is best logisch hè, dat een Zweed in Zweden woont, maar los daarvan. Want daar is de universiteit gewoon gratis.
Ja.
En of je nou 3 keer naar de universiteit gaat of 6 keer naar de universiteit gaat in je leven, dat maakt niet uit. Het is gewoon gratis. Ja. Zou moeten we universiteiten, hogescholen naar een Zweeds model inrichten?
Ja, onze visie bij de LSVB is al jaren dat we gewoon collegevrij moeten gaan studeren. Je ziet ook dat het gewoon goed werkt.
College geldvrij, toch? Neem ik aan, niet collegevrij.
Ja, collegevrij
ook heel hard.
Kijk, heb je weer die remmende studenten, collegevrij studeren.
Daar zit wel gelijk op, ja. Nee, college geldvrij. Want het gaat een beetje terug op wat Nelen zegt. Er zijn gewoon studenten. Je hebt eigenlijk 2 soorten studenten. Je hebt studenten die het eigenlijk van thuis uit al mee hebben. Die kunnen best wel makkelijk door hun studie heen. Want die krijgen gewoon thuis mee financiën. Die weten hoe het een beetje moet. En je hebt studenten die helemaal niks weten van tevoren. Die zelf moeten werken naast hun studie. Hè. Nederlandse studenten werken het meest van alle studenten in Europa. Die werken gemiddeld 15 uur per week. Maar een groot percentage werkt ook gewoon 30 uur per week naast hun opleiding. Dat is belachelijk. Het is belachelijk dat wij toestaan dat wij 2 verschillende groepen studenten hebben in onze samenleving. Waarvan eentje rijk is en die gaat het heel makkelijk halen. En een andere groep die keihard moet werken en eigenlijk meer steun zouden moeten verdienen. En, om er doorheen te komen. Maar die houden we dus klein.
En laten we eerlijk zijn, sinds 2015, sinds de invoering van het leenstelsel, tot 2023, is 10 procentpunt meer studenten naast hun studie gaan werken. Dus we hebben ook wel echt gezien dat het echt ook dat studenten niet alleen werken omdat ze het leuk vinden of om voor extra dingen te sparen, maar omdat het gewoon echt onbetaalbaar is. Mm-hmm. Dus ja, dat is echt... Ja,
het is geen bijbaantje meer. Het is eigenlijk gewoon een absolute noodzakelijke inkomstengeneratie.
Ja, want studenten werken gemiddeld 17 uur, geloof ik. En nou ja, je hebt dus ook nog een heel deel van de studenten die niet hoeft te werken. Die helemaal niet werkt. Dus dan moet je maar eens nagaan hoeveel de meeste studenten echt werken. Dat is echt heel veel. En je ziet ook dat ze daardoor heel veel lagere studieresultaten
hebben. Ja, 88% van de studenten werkt.
Maar dat vind ik dan problematisch. Ik ben pas rond mijn 30ste begonnen met studeren op de universiteit. Ik heb 5 jaar 's nachts gewerkt. Gewoon een fulltime baan gehad, s'nachts, overdag naar de universiteit, naar de universiteitsbanken. En ja, dan haal je geen excellente cijfers, maar je wordt na je studies wel afgerekend op die excellente cijfers. En het feit dat je daarnaast keihard hebt gewerkt, dus dat je ook heel veel levenservaring hebt opgedaan, dat je hebt getoond dat je echt wel keihard kan werken, dat telt gewoon niet mee.
Ja.
Nee, we zien het ook steeds vaker. Dus studenten voelen zich ook steeds meer verplicht om dingen naast hun opleiding te doen. En los van werk, die willen dan bestuursjaar
doen. Ja, bestuur zit je.
Vrijwilligerswerk ergens. Ik heb bijna iedereen die een zorgopleiding doet, doet iets ernaast. Om later te kunnen bewijzen dat ze wel goed zijn. En dat ze een bepaalde specialisatie in kunnen. Wat natuurlijk stom is, want je hebt nog steeds die studenten die gewoon, zoals jij, avonden moeten werken en geen tijd hebben om dat te doen. Dus die staan niet de 1-0 achter, die zijn niet 2-0 achter. Die staan gewoon 3-0 achter in elke stap van hun leven.
Ja,
maar het heeft dan toch ook te maken met hoe we dat waarderen. Want ja, ik weet niet, moest ik werkgever zijn? Ja, dat ben ik nou eigenlijk ook wel, maar het was daarvan. Maar moest ik werkgever zijn? Ik zou dat wel enorm waarderen als iemand een 6,5 kan vorige gemiddelde scoren, terwijl die persoon 32 uur gewerkt heeft, 5 jaar aan een stuk naast zijn studies. Ik zou daar als werkgever echt wel iets in zien.
Ja, maar ik denk wel dat we daarmee mensen echt de burn-out insturen en dat al vanaf jongs af aan leren. Dus ik vraag me wel af of we dat echt zouden moeten doen. Moet het normaal zijn dat je naast een studie van 40 uur, dat je daarnaast 32 uur werkt?
Ja. Nee, ik vind
het
wel niet.
Ik vind het knap dat jij het hebt volgehouden. Hè?
Maar, ja, ik vind zelf ook wel redelijk raar dat ik dat heb volgehouden.
En misschien is dit ook nog een leuk bruggetje naar het jeugdloon, wat ik nog even wil maken. Want nou ja, zoals misschien de luisteraars ook wel weten, maar onder de 21 jaar verdien je nog steeds geen volwassen minimumloon. Op je 18e zelfs maar 50%. En ik denk dat dat ook een groot deel van de reden is waarom studenten relatief zoveel moeten werken. Omdat ze dus het dubbele eigenlijk moeten werken om hetzelfde te verdienen als wat 21-jarigen verdienen. Dus stel, we zouden dat minimum jeugdloon afschaffen, vanaf 18 jaar waar wij al een tijdje voor pleiten met onze campagne. Dan zou ook die werkdruk op de studenten een stuk meer afnemen. En ja, we zien gewoon dat op dit moment echt veel te weinig is wat studenten krijgen. Zelfs maar, als ze...
Ja, ja, ben ik wel aan toevoegen. Dan, als je dat wilt doen, moet je natuurlijk ook naar 17 brengen. Want HBO'ers beginnen op hun 17e. Maar die hebben wel dezelfde kosten als al die andere studenten.
Ja, maar kijk, kunnen we dat even concreet maken? Ja, ik ben een oude man aan tafel. Ik begrijp het allemaal niet. Maar stel, ik ben 18. Ik doe HBO-opleiding. Ik ga bij Albert Heijn vakken vullen. Wat verdien ik per uur?
Ik weet de precieze cijfers van Albert Heijn. Maar ik weet wel dat een 18-jarige, het minimumloon voor een 18-jarige is €6,84 per uur.
Ja. Bruto.
Ja, bruto.
Hoeveel zei
je? €6,84. Ja, ik vind het grappig dat je...
Nou, dan verdien je een frikandel, per uur.
Maar we merken dat heel vaak. We zijn ook vaak op de straat langs gegaan en hebben we dan gewoon aan mensen gevraagd van hoeveel denk je dat een 18-jarige verdient? Niemand komt op dit lage getal uit. Mm-hmm. En ik vind dat echt een probleem, dat we heel vaak niet stilstaan voor hoe weinig de mensen in de horeca werken, voor hoe weinig onze vakkenvullers werken. Want voor een 18-jarige is het nog €6. Maar voor een 15-jarige is het €4 per uur die mensen verdienen. En dan gaan ze daar vaak daarnaast nog naar school. En op hun 18e hebben ze dus... We hebben ook gevallen, even los van studenten, mbo-mensen die gewoon een volledige opleiding hebben afgerond. Bijvoorbeeld... we hebben laatst een documentaire uitgebracht. Plug ik hier ook even. Check hem vooral op YouTube.
En hoe noemt die?
Wat? Die valse start heet die.
Maar valse start. Maar de documentaire valse start van de Federatie Nederlandse Vakbonden Young United.
Ik zou gewoon FNV Young United intypen op YouTube, dan kom je er wel. Maar daar zit ook het verhaal in van Damien. Damien is 19 jaar inmiddels, vrachtwagenchauffeur, volledig afgestudeerd op zijn 18e. MBO vrachtwagenchauffeur. En is gewoon begonnen met werken, maar hij verdiende op zijn 18e 50% van wat zijn 21-jarige collega's verdienden. Dus eigenlijk maakt het soort van de baas maakt extra winst op zijn uren. Terwijl hij echt niet een minder goede vrachtwagenchauffeur is, omdat hij 18 is. Dat slaat echt nergens op. En als dus 21-jarige mensen die ook net klaar zijn met hun opleiding daar beginnen, verdienen ze direct het dubbele. Dat zijn gewoon dingen die echt niet meer moeten kunnen in dit land, vind ik. Ja. Het is echt niet meer van deze tijd.
Daar ben ik het volledig mee eens. Maar is dat nou ook niet met de krapte op de arbeidsmarkt wat afgenomen of zo? Of zie ik dat verkeerd?
Hoe bedoel je afgenomen?
Ja, ik weet niet, maar als je krapte hebt op de arbeidsmarkt, hè, we zitten hier in Den Haag nu, bij bijna elke horecatent staat personeel gezocht, zou je denken, ja, als je €7 bruto per uur betaalt, kan je nog heel lang zoeken, volgens mij.
We moeten werken, hè? Dus er zit een hele slechte onderhandelingspositie, want je betaalt volwassen huur en niet een jeugdhuur. Dus je kunt niet zomaar tegen je baas zeggen van ook wel een loonsverhoging, want ik heb die baan gewoon nodig om mijn kosten te betalen.
Ja,
dus we zitten helemaal niet in een soort positie waar we kunnen onderhandelen voor die €14 per uur.
En daarnaast zien we ook, we hebben nu de laagste jeugdwerkloosheid ooit in Nederland. Zoals Ab zei, er werken echt superveel jongeren werken. We hebben volgens mij ook de hoogste arbeidsparticipatie van heel Europa onder jongeren. Als het gaat om bijbaantjes. Maar toch zie je dat de grote werkgevers, denk aan een Albert Heijn, gewoon echt de supermarkten vooral. Dat zijn degenen waar toch de meeste mensen werken voor een jeugdloon. Dat het niet aan het ophogen zijn. Je verdient daar net iets meer, maar dat is echt puur omdat wij als vakbonden daar keihard voor hebben gestreden in de cao-onderhandelingen. En ondertussen zijn ze gewoon bezig met winst te maken over de ruggen van jongeren heen eigenlijk. Eigenlijk maak je gewoon 50% extra, pakt eigenlijk de baas van jouw loon nog af om nog extra winst te kunnen maken.
En dat we überhaupt nog zoiets hebben als jeugdloon, daar is Nederland ook best wel uitzonderlijk in, toch?
Zeker, ja. In bijna geen enkel ander land bestaat dit nog. En in Ierland bestond het nog ook in een soortgelijke vorm, maar die hebben ook net besloten om het af te schaffen. Want er is namelijk een Europese richtlijn en die zegt eigenlijk dat het niet meer mag, omdat je discrimineert op basis van leeftijd. En dat als je discrimineert op basis van leeftijd in het minimumloon, moet je daar een heel goede reden voor hebben. Waarbij het ook fair is dat je dan ook de rest van die hele mensen die je discrimineert daar ook door raakt. En nou, dat is eigenlijk gewoon onzin. Het is ooit ingevoerd omdat we heel hoge jeugdwerkloosheid hadden. Dat was in 1974. Nou, inmiddels is het zo laag. En ook naar de vorige, want we hebben het al een keer eerder verlaagd. Het was 23 jaar eerst nog. In 2017. Dat is inmiddels verlaagd naar 21 jaar. Sindsdien is de jeugdwerkloosheid alleen nog maar verder afgenomen. Hmm. Dus er is gewoon echt geen reden meer dat we dit überhaupt nog hebben. Ik snap. En ook in alle andere landen waar het nog wel zo is, daar is het ook niet zo dat je 50% verdient op je 18e. Daar is het dan eerder zo dat je 90% verdient.
Maar ik kan best wel begrijpen dat als je 19 bent en je studeert of 17 en je gaat nog naar school, kan ik best begrijpen dat je een keer in het weekend een dag vakken gaat vullen of biertjes gaat rondbrengen in de horeca, bij wijze van spreken. Maar dat werken een essentieel onderdeel van je jeugd is, ja, dat is toch een dieperliggende vraag. Dat lijkt mij gewoon niet logisch. Als jongere moet je jong kunnen zijn. Je moet inderdaad af en toe die rammelende student kunnen zijn. Je moet af en toe met een kater in de collegebanken kunnen zitten. Ja. Dat hoort bij je jeugd, dat hoort bij jong zijn. Dus ik denk dat daar nog een heel dieper iets onder ligt. En dat is, ja, wat verwachten we nou van onze jongeren nog? Mogen ze ook nog jong zijn?
Ja, ik denk dat we jongeren steeds meer aan het zien zijn als iets om winst over te maken of iets om de overheidstekorten mee te dekken. En minder als iets waar we in moeten investeren voor de toekomst. En ik vind dat, ik vind dat echt een schande eigenlijk.
En ik denk dat het ook een beetje ligt aan die individualisering die we meemaken. Ik merk dat bij jongeren zelf, dat zij ook het idee van shit, ik moet heel hard werken om iets voor mezelf te maken. In plaats van dat ze denken van, oh, ik moet jong zijn. Dat idee is echt in ons ingebakken dat we moeten presteren. Dat we moeten bewijzen dat we wel goed zijn.
Ja, dat herken ik ook wel. Want ik moet echt zeggen, ik had er van de week nog met iemand over, maar toen ik 30 werd, ik vond dat afschuwelijk om 30 te worden. Mm. Ik vond het echt afschuwelijk. Je zou het niet zeggen, maar dat is al best lang geleden. Maar ik vond het echt afschuwelijk om 30 te worden. En dat was eigenlijk door het idee van, oké, maar ik studeer nu nog. Ja. Ik zit tussen 19 jaar en ik ben veel te laat begonnen. En ik ga echt een achterstand hebben. Ik ga dat niet meer kunnen inhouden. Ik ga nooit die carrière kunnen maken die zij maken. Dus ik herken echt wel die race waarin je in zit. En het gevoel van, ik moet het hier nu alles tegelijkertijd gaan doen. Of ik ga het nooit meer redden later. Ja, dat gevoel herken ik wel.
Ja, terwijl het eigenlijk helemaal nergens op slaat. Of dat, zeg maar, als jij op je 30ste besluit dat je die carrière wilt, moet dat gewoon kunnen. Daar is helemaal niks mis mee. Als ik straks over 10 jaar bakker wil worden, moet ik dat gewoon kunnen doen. Maar ik heb niet het idee dat ik dat mag doen. Ik heb het idee dat we in een systeem zitten dat als ik een goede toekomst wil, ik keihard moet werken naast mijn opleiding. Ik een opleiding moet volgen die ik misschien niet eens heel erg leuk vind. Maar goed, ik moet het wel doen, want ik moet een WO, want dat is het beste. Dus ik ga dat maar doen. En dan zie je dat het eigenlijk het hele systeem daar onderaan het lijden is. Er zitten een stuk minder mensen naar het HBO gaan. Ja. Puur alleen door de gedachte dat het WO beter is. Dat is in feite vaak.
Ja, kijk, dat vind ik wel in een breder perspectief. Vind ik wel van... En ook voor onze partijen zelf, hè, wij focussen vaak op onderwijs. Maar eigenlijk, het moet gaan over ontwikkeling van mensen. Ontwikkeling van jongeren, ontwikkeling van mensen. En je zag met die stapsubsidie bijvoorbeeld, hè, waar mensen dan 1000, 2000 euro subsidie konden krijgen om een cursus te gaan doen. Los van al die jojo's die de yogacursus zijn gaan doen met dat geld. Maar eigenlijk zag je wel dat er een heel brede ontwikkelingsbehoefte bestaat bij de bevolking, ja, of je nou jong of oud bent. En ik denk we willen hier links de grootste maken, dan denk ik dat wij veel meer moeten focussen, niet constant op die onderwijsstructuren en zo, maar echt op de mogelijkheden van wat zijn nou de drempels die mensen, die zorgen dat mensen zich niet kunnen doorontwikkelen.
Maar zo keken we er ook vroeger naar. Ik heb eens voor de LOLF kiezingsprogramma's van de politieke partij van vroeger genomen. Veel onderwijs altijd onder emancipatie. Dat is eigenlijk wat dat is. Hè. We zijn mensen aan het helpen om zichzelf omhoog te laten klimmen. Dat vonden we vroeger goed. Terwijl nu zijn mensen heel erg bezig met, oh shit, ik moet juist niet van die sociale ladder afvallen. Ik denk dat een verschil is met hoe we er vroeger naar keken. Ik ben de hele tijd bezig met, oh, ik ben niet per se bezig met, oh, ik moet het beter doen. Ik ben vooral heel erg bezig met, oh shit, ik moet niet achteruit raken. Ik moet niet achterstand hebben vergeleken met die andere mensen in mijn klas.
En dan schrikken we ervan dat jongeren mentale problemen creëren.
Maar ik denk, we hebben nu heel erg over druk natuurlijk. Maar ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat de woningmarkt ook gewoon compleet fact is. Sorry voor het woord.
Dat mag hier allemaal. Okay, ik ben blij dat ik het eens niet ben. Meestal ben ik het.
Dat scheelt. Maar ik denk soort van dat we dat vaak vergeten. Want we hebben het heel erg vaak over de mentale druk. Maar volgens mij is er ook gewoon heel veel druk dat je überhaupt geen huis meer gaat kunnen betalen als jij niet het allerhoogste inkomen hebt. Ja. En dat vergeten we denk ik heel vaak, dat dat ook een reden is dat jongeren maar doorgaan studeren en die beste baan willen hebben en wel op de Zuidas misschien terecht willen komen, omdat ze dan denken, dan maak ik tenminste misschien nog wel kans op een huis. Ja. Omdat we al die basisdingen die er zouden moeten zijn in een samenleving, zodat wij gewoon bestaanszekerheid hebben met z'n allen, omdat die gewoon niet meer gegarandeerd zijn voor iedereen. En dat is denk ik wel ook een onderliggend probleem. Wat we vergeten als we het alleen hebben over ontwikkelbehoeften.
En wat het dan nog moeilijker maakt. Je vroeg net, wat doen we eigenlijk als vakbonden? Hè? Wat ik heel erg merk bij jongeren om me heen is, we zijn het dus gewend dat alles wegbezuinigd wordt. Hè? We zijn dat neoliberalisme, daar zijn we mee opgegroeid. We weten niet beter. Dus als jij mensen wil motiveren om actie te gaan voeren, dan merk ik gewoon dat ze denken van, oh ja, maar weet je, zo'n miljard euro bezuinigen op onderwijs. Dat is verschrikkelijk, hè? Dat is een fucking groot bedrag. Maar het leeft niet in mensen hun hoofden. Daarom zitten wij erg in op die langstudeerboete. Dat is concreet, dat voelen mensen. Hmm. En dan hopen we ze ook te kunnen mobiliseren voor
dingen zoals inderdaad die basisbehoeften die mensen nodig hebben. Want het is natuurlijk één ding om op te komen voor al die onderwijspunten zoals jij zegt. We kunnen jarenlang door blijven lullen over onderwijskwaliteit. Maar wat ik echt zie als morele verplichtingen voor onze organisaties, is dat we andere jongeren laten zien dat dingen wel beter kunnen. Dat dingen wel anders kunnen. Want ik ben bang dat het intussen zo erg in ons hoofd is gekropen dat dit maar is hoe de wereld werkt. En dat het aan ons ligt als dingen misgaan. Ik denk als je daar al een veranderslag in maakt, dat we dan weer goed kunnen opbouwen. Dat we dan weer terug kunnen vechten voor die basisbehoeften.
Ja.
Dus ik denk dat het meer is dan alleen die basisbehoeften ontbreken. Want dat is denk ik waarom we in dit gat terecht zijn gekomen. Maar het is denk ik ook dat jarenlang neoliberalisme geweest dat ons ook van binnen kapot heeft.
Ja, natuurlijk. Nee, daar ben ik het mee eens. Maar ik begin me wel wat schuldig te voelen, moet ik zeggen. Want onlangs zat ik biertje te drinken en ik was echt niet tevreden met de bediening. En ik heb geen drinkgeld gegeven aan die jonge dame. En ik denk nu van shit, dit moet ik echt niet
doen. Zij stond daar echt voor €5 per uur.
Ja, dat kan ik. Maar het is ook een concrete handreiking naar al die 30, 40 poesers die nu luisteren of kijken. Maar ja, besef wel dat die jonge dame, die jonge heer die jouw biertje op tafel zetten, dat echt zo'n €6-7 bruto per uur gebeurt.
Kijk, dat vind ik ook een mooie handleiding. Maar ik denk een nog belangrijke handleiding is misschien ook dat we wat meer met elkaar in gesprek moeten gaan over dat dingen op dit moment oneerlijk zijn, maar dat dat niet normaal is en dat dat niet is wat we willen. Want ik merk dat heel erg om me heen ook, dat mensen, nou ja, volwassenen die wat ouder zijn hebben vaak geen idee hoe laag het jeugdloon is. Dat merk ik. Maar jongeren vinden het normaal.
Ja.
Yeah.
En ik denk dat dat het probleem is. Dat zei Abnet ook heel goed, vond ik. En daar moeten we echt veel meer soort van mee aan de slag. Want soort van, ik ben voor de CAO supermarkten onderhandelingen die er waren, ben ik supermarkten ingegaan. Heb ik met jonge supermarktmedewerkers gesproken. Dan zei ik, hey, je loon gaat er zoveel procent op achteruit. Dat is wat de supermarkt jou nu biedt. Wat vind je daarvan? Soms kreeg ik gewoon een reactie, ja, het leven is oneerlijk.
Mm. Yeah.
En ik probeer dan wel te laten zien van, ja, maar jij moet uiteindelijk toch ook je boodschappen kunnen betalen. En weet je wel, en dat is dan het werk wat wij als vakbonden doen. Maar ik zou eigenlijk graag willen dat we met z'n allen wat meer tegen die schouderophaal opkomen. Van, het leven is toch oneerlijk. En dat we met z'n allen wat meer ook het gesprek met elkaar aangaan over, ja, het leven is oneerlijk. Maar dan gaan we wel met z'n allen wat aan doen, want we moeten er wat aan doen.
Dat kan eerlijker, ja. Misschien is dat ook wel even een goed bruggetje. Eigenlijk raakten jullie dat beide net al een beetje aan. Maar we hebben het nu gehad over de langstudeerboete en jeugdloon. Dat is heel erg wat nu speelt. Maar als jullie kijken naar dit rechtse kabinet en dit regeerprogramma, regeerakkoord en coalitieakkoord, welke termen hebben we allemaal? Ik ben het helemaal kwijt. Wat zien jullie daar nog meer in voor jongeren? Of wat zien jullie daar niet in voor jongeren? Wat speelt er, zeg maar, bij de mensen die jullie spreken? Of wat zien jullie nu gebeuren, zeg maar?
Ja, weet je wat ik een beetje heb? Ik ben geen socioloog of whatever. Ik ben echt zo'n keiharde beta. Dus ik praat eigenlijk voornamelijk ook met de mensen om mij heen. Zeg maar jongeren die niet per se studeren. Studenten die wel studeren. Wat ik heel erg merk is, ook als we het hebben over bijvoorbeeld PVV-studenten, want die weten ons ook heel vaak te vinden bij de LSUB. Niemand zit erop te wachten dat we €1 miljard weghalen bij onderwijs. En dat we dan allemaal geld gaan stoppen in defensie. Hè? Dat we allemaal geld gaan stoppen in wapens. Klinkt misschien een beetje cynisch, maar ik snap heel goed dat mensen niet meer stemmen. Dat jongeren niet meer stemmen. Ik heb zelf ook een beetje idee, ik kan nu wel stemmen, maar eigenlijk wat ik echt wil, gaat niet gebeuren. En ik heb nog wel een soort linkse ideologie dat ik denk van, oh ja, het is tenminste wel waard om op linkse partijen te stemmen. Maar als je dat niet mee hebt, als je niet weet dat er ook partijen zijn die wel echt geven om de wereld om hen heen, dan snap ik heel goed dat jij in een soort cynische staat terechtkomt. Dat je denkt van, oh, ik kan nu wel stemmen, maar ze gaan toch niet doen wat ik wil. Ik kan wel op Wilders stemmen, want het eigen risico blijft toch hoog. Ik denk dat dat eigenlijk het grote gevaar is dat dit kabinet meebrengt. Dat ze nu doen alsof er zijn voor normale mensen. Dat normale mensen ook meer vertrouwen hebben gekregen. Terwijl ze eigenlijk geen reet hebben gedaan voor die mensen. En ik denk dat dat in de toekomst ons heel hard gaat afstraffen.
Gewoon een extra generatie nog meer gedesillusioneerd raakt over politiek, zeg maar.
Ja. Maar je ziet ook wel echt dat ze specifiek, ze doen al heel weinig op het gebied van bestaanszekerheid, maar ze doen specifiek nog minder voor jongeren.
Ja.
Want je ziet het minimumloon wordt niet verder opgehoogd. Nou, welke mensen verdienen over het algemeen het meest het minimumloon? Jongeren. Dat zijn jongeren onder de 35 jaar. De huurtoeslag wordt geloof ik een beetje verhoogd. Wie hebben over het algemeen geen recht op huurtoeslag? Jongeren. De kinderopvang, daar gebeurt geloof ik ook iets mee. Het kindgebonden budget, dacht ik. Die hebben er over het algemeen nog geen kinderen, jongeren. Er komt een extra belastingschijf bij. Nou, vallen over het algemeen nog niet in die belastingschijf, jongeren. Dus eigenlijk alles wat ze doen, draagt gewoon niet bij aan echt betere koopkracht voor jongeren. En dat zie je dan ook terug in de Nibud-cijfers. Volgens mij 6,6% achteruit voor studerende jongeren.
Ja, voor uitwonende studenten. Terwijl ze zeggen dat iedereen erop vooruit gaat. Hè? Dus dat is gewoon een fucking grote leugen.
Ja.
Er zijn gewoon 800.000 studenten die de kaart op achteruit
gaan. Maar ook mbo-studenten vielen daar ook onder. Dus dan is de groep nog groter.
Ja. Maar het lijkt voor mij in ieder geval gewoon een beetje alsof ze bewust ook een beetje hebben gekeken van wie willen we erop vooruit laten gaan als het daarbij jongeren volledig vergeten zijn. Dus ik zou bij dit regeerakkoord vooral zeggen, voor jongeren is het vooral kijken wat er niet in staat. Minimum jeugdloon afschaffen staat er natuurlijk ook niet in. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dat is gewoon echt, baart mij weer heel veel zorgen eigenlijk.
Ja, weten jongeren dit? Ja, dat vraag ik me af.
Nee, want wat er niet in staat komt natuurlijk nooit in het nieuws. Er komt alleen maar in wat er wel in staat. En dat is zo langs de deurboete. Dus daar proberen wij dan hard op te mobiliseren met z'n allen om mensen daarover in protest te laten komen. Maar het is heel moeilijk om te zeggen, het kabinet doet niet het minimumloon verder ophogen. Dat is bizar. Daar moeten we met z'n allen. Dat is veel moeilijker om daarop campagne te voeren.
En dan nemen ze je fatbike ook nog even binnenkort.
Ja.
Nee, dat zijn echt kinderen van 14 jaar of 12.
Ik denk wel dat je wat zegt. Hè? Dat je denkt, ik hoor nu altijd gezeiken. Waar gaat het over dat zo'n fatbike dan? Dat is wat ik de hele tijd had tijdens die formatie. Dan ging het over dat een of andere nazistische uitspraak was. Ik weet niet eens meer wat het was. Het was iets met omvolking. Het is volgens mij 2 weken lang daarover gegaan. Dat ik denk van volgens mij zijn het allemaal elkaar eens dat dit gewoon een foute uitspraak is. Maar heel die nieuwscyclus gaat daarover in plaats van al het andere dat ze aan het opfokken zijn.
Ja, maar kijk,
het ging erg niet om de inhoud, het ging zo erg om de vorm.
Ja, en dat vind ik echt problematisch. Het is eigenlijk echt gewoon kabinet symboliek 1. Ja. Alles wat in het nieuws komt is symboliek.
Ja.
De echte dieperliggende problemen, ik zie het niet dat die worden aangepakt. Tenzij je natuurlijk alleen migratie een probleem vindt in Nederland. Maar dat is maar een onderdeel van wat een probleem zou kunnen zijn. Maar alles wat daar echt onder ligt, dat wordt gewoon niet aangepakt. En ik vind dat heel breed de politiek, maar ook de media daar echt een keer voor de spiegel moeten gaan staan. Van hoe komt het nou dat je compleet laat meesleuren in zo'n omvolkingsdiscours? Terwijl dat is degoutant, dat moet je niet willen. Maar dat het niet gaat over inderdaad wat jullie allemaal zeggen, dat die jongeren niet vertegenwoordigd zijn, geen huis kunnen vinden, er 6,0% op achteruit gaan. Ja, dat is toch gewoon fundamenteel rot in onze democratie antwoorden dan.
Ja, maar ik denk ook dat hem ook is, want het probleem is natuurlijk ook, jongeren stemmen gewoon niet zoveel. Je hebt gewoon een stuk minder. We hebben gewoon heel veel boomers in onze samenleving. Jij hebt dat volgens mij nog niet, hè, Tim? Maar het grootste gedeelte van onze bevolking is gewoon oud. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij de FNV. Daar is bijvoorbeeld ook het probleem dat er heel veel gepensioneerden zijn. Ja, dan word je volgens mij als jongere ook een beetje weggestemd telkens. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat die partijen denken, weet je wat, ik ga nu heel veel doen voor die groep, die gaat toch voor mij stemmen. En die jongeren, die studenten, die zijn toch links, die stemmen niet om mij, dus die negeer ik. Dus ik denk dat dat ook iets is dat fundamenteel fout is in onze democratie. Dat we zomaar toestaan dat partijen denken, dat is niet mijn doelgroep, dus hun negeer ik even. Ik vind het helemaal niet gek dat zo'n BBB bijvoorbeeld zegt, ik ga BTW verhogen op sport, maar de BTW op siertil die laat ik lekker laag. Dat zou natuurlijk logischer zijn om dat andersom te doen.
Ja, ja.
Maar dat is hun achterban, dat is hun doelgroep. Die zijn niet bezig met, ik wil heel Nederland vooruit helpen. Die zijn bezig met, ik moet mijn eigen mensen even vooruit helpen.
Terwijl het eigenlijk wel dom is natuurlijk, want als je kijkt naar de vergrijzing, uiteindelijk zijn de jongere generatie, uiteindelijk moeten Ab en ik jouw pensioenkosten gaan dragen hier in Nederland. En de zorgkosten. En ja, het is uiteindelijk toch, dat is wel echt een zorg, denk ik, die er is, waar we het soms nog te weinig over hebben. Dat als we nu niet investeren in de jongeren en in de bestaanszekerheid van jongeren, dat we dat ook op de lange termijn gaan merken. En niet alleen de jongeren zelf, die als werkende generatie gewoon steeds armer worden. Maar ook de mensen die moeten leven van de belastingen die wij dan vervolgens betalen als de werkende generatie.
Ja, en daar zit ook natuurlijk nog een grote ongelijkmaker aan te komen. En dat is inderdaad dat vermogen. Die boomers gigantische erfenissen achterlaten.
Ja.
En dat we daar ook natuurlijk niet, want dat vinden we allemaal, spannend aan, erfenissen komen. Maar uiteindelijk staan we wel aan de vooravond van de grootste vermogensoverdracht in de geschiedenis van het land.
Ja.
En we denken daar echt te weinig over na. En dat doen we heel gepolariseerd.
Ja, Nele zei het net ook al, hè. Zeg maar, onze generatie kan gewoon geen huis vinden. We moeten allemaal pas op ons 35ste een gezin gaan starten. Je merkt dat al die mensen zijn heel hun levensloop aan het verlaten. Dus gaan laten trouwen, laten kinderen nemen, laten een huis krijgen.
Ja, maar ik ben 42, ik moet er ook nog mee beginnen. Zo? Dus, ik ben niet depressief maken.
Maar dat is wel problematisch, ook voor die vermogenopbouw. Want eigenlijk, studenten zijn de afgelopen 10 jaar qua inkomen hetzelfde gebleven. Dus 21-jarigen. 29-jarigen zijn er gelukkig wel wat op voor uitgegaan. Maar op vermogen zijn ze keihard getankt.
Ja, nee, 100% mee eens. Nee, 100%. Ik kan er wel lacherig over doen, maar 100% mee eens. En ik denk, kijk, ergens moeten we toch een mechanisme zien te vinden om, ja, om het gelijk te trekken. Want het wordt alleen maar ongelijker. Hè? Ik bedoel, ja. En inderdaad, ja, je wil ook niet dat, dat iedere 30-jarige binnenkort door de hoeven zakt. Want ja, we hebben ze gewoon keihard nodig. Dus ja. ik denk maar wel dat de belangen veel groter zijn dan.
Dat is misschien wel even goed om aan te vullen. Want jij zei net de grote ongelijkmaker. Dat is die, die erfenissen van de babyboom-generatie die eraan komen. Maar dat zit hem er dus in dat het ene deel van de jongeren of 40-jarigen straks wel een dikke erfenis krijgt en een heel groot deel ook gewoon niks. En ja. dat je daardoor nog meer ongelijkheid krijgt. Dat is toch het hele idee van wat er te wachten ja, staat en de komende
meer,
jaren.
Ja, dat en meer ja. stress, denk ik. Kijk, dat is echt, als ik nadenk over bestaanszekerheid, dan wel bestaansonzekerheid, dan denk ik dat de scheidslijn is van in welke mate kan je ontspannen door het leven gaan en kan je risico's nemen.
Ja.
En er is een heel grote groep die via die erfenissen binnenkort, maar ook al omwille van hun eigen afkomst, die kunnen ontspannen door het leven gaan, die kunnen mega veel risico's nemen, die kunnen een lang studeerboete betalen als ze te veel drinken, geen probleem. En er is een groep die helemaal die risico's niet meer gaat kunnen nemen en geen ontspannen leven gaat hebben. En ik denk dat dat bij heel veel jongeren, die binnenkort de dertigers worden, dat dat gewoon heel veel stress gaat veroorzaken en heel veel maatschappelijke onvrede. Terwijl, en dat moet ik ook wel zeggen, dat ik wel merk dat jongeren toch steeds vaker terug in collectieven blijken te gaan geloven, meer solidariteit terug. Ik bedoel, ja, in mijn generatie is solidariteit bijna een schuldwoord en dat is een vaag woord en niemand begrijpt dat. Ja, dat moet je vooral zeggen, want dan kan je het allemaal lekker voor jezelf houden, denk ik dan. Ja. Ja, er zit ook wel iets achter. Maar ik, dat gevoel heb ik soms toch wel, dat jongeren toch veel meer, net omwille dat je allemaal hetzelfde schuitje ziet. Niet allemaal, maar toch veel.
Nee, maar dat is wel een goede vraag. Is dat zo? Want ik hoorde jullie net ook zeggen van er is heel erg sprake van individualisering. Mm-hmm. En dus inderdaad, nee, dat je zei, ik liep de supermarkt in en zo'n jongere zegt dan van ja, leven kan ook tegenzitten of het is ook wel eens oneerlijk. Maar merken jullie dat er, is er nog wel een beetje vruchtbare grond onder jongeren om wel weer collectief actie te voeren, solidariteit te tonen naar elkaar?
Ja, nou, om toch ook de hoopvolle vakbondsboodschap mee te geven, was natuurlijk ook wel allemaal laatst in het nieuws dat vakbondslidmaatschap terugloopt. Maar we zien onder jongeren dat het toeneemt. Zeker ook sinds de coronacrisis, omdat denk ik jongeren ook zelf merken van hey, ja, we worden op alle kanten genaaid. Weet je wel, we krijgen 15 flexcontracten onze kant op gestuurd. We krijgen, ja, het minimumloon wordt niet opgehoogd, dat soort dingen. Dus in die zin zien we wel dat jongeren zich steeds meer aansluiten. Dus dat is in die zin positief. Maar het is nog niet zoveel als dat het vroeger normaal was om een vakbondslidmaatschap te hebben. Dus ik denk wel dat daar nog steeds een taak voor ons ligt om dat nog een stuk meer te doen. En daarnaast denk ik ook wel dat we misschien ook nu, want er wordt wel eens ook gesproken over de protestgeneratie, of een nieuwe protestgeneratie natuurlijk. En ik denk inderdaad wel dat jongeren vrij veel de straat op gaan nu en dat daar wel soms actiebereidheid is. Maar ik denk ook dat dat deels is omdat we toch het gevoel hebben dat het sowieso niet van de politiek gaat komen. Dus dan gaan we maar de straat op. Want om heel eerlijk te zijn, ik ben echt best wel politiek betrokken. En toch zou ik ook, kan ik heel goed inderdaad ook die niet-stemmers begrijpen. Want wat hebben ze nou echt gedaan voor jongeren de afgelopen jaren? Echt heel, heel weinig. Hmm. Dus soms verlies ik ook wel die hoop. Dat ik dan denk van ja, wat heeft het eigenlijk nog voor zin? En nou ja, dan de straat op gaan is dan wel een manier om wel je stem te laten horen.
Ja, ik vind dat altijd zo cynisch. Hè? Je ziet dat op verschillende domeinen, maar dan, oké, de laatste 10 jaar hebben we heel weinig voor jongeren gedaan. En dan gaan we nu actieplannen optuigen om het welzijn van jongeren.
Ja, ja, ja.
Dan denk ik, ja, welzijn van jongeren, zorg gewoon voor goed onderwijs, zorg voor een dak boven hun hoofd, zorg dat ze een beetje relaxed door het leven kunnen gaan. Maar onze luisteraars, dat zijn doeners, die willen altijd handvatten. Dus naast typen in de horeca en niet te moeilijk doen als je biertje te laat komt, zorg dat je kinderen bij de vakbond gaan. Toch?
Zeker.
Betaal die contributie voor die kinderen. Zorg dat die bij de vakbond gaan. Ga zelf misschien ook bij de vakbond.
Ja.
En dan kunnen we lekker collectieve actie gaan voeren.
Dus en dus dat ze de straat op gaan tegen de langstudeerboete op 18 Zeker. Oktober.
Inderdaad. Kijk, weet je wat is? Uiteindelijk als je, ik denk dat verandering wel mogelijk is in Nederland. Ik heb het idee dat protesteren een soort van gestolen is. Maar een paar boeren gaan zeg maar het Marlingveld op en ze hebben 10 jaar lang zo'n stikstofbeleid dat in gridlock ligt. Maar het heeft dus wel gewerkt, hè? Ze hebben geluid gemaakt, mensen zijn boos geworden en heel die politiek gaat voor ze lopen. Maar dat komt niet alleen door die boeren zelf, want zoveel boeren zijn er niet eens in Nederland. Het komt door al die mensen die toen achter die boeren zijn gaan staan. En dat is hetzelfde bij onze generatie. Als die generaties boven ons ook achter ons gaan staan. Onze ouders, onze buren, weet je docenten, je honden, je kat. Weet je, als al die mensen achter ons gaan staan en ons helpen, dan komen we er denk ik wel. Ik denk dat het niet alleen is de straat opgaan, maar ook dat maatschappelijke gesprek bereden trekken. En dat gaat heel erg mis.
Ja, en dat,
we leven langs elkaar heen.
Ja, en dat vind ik ook wel. En nu wil ik niet te cynisch klinken. Kijk, ik vind dat miljard bezuinigd op onderwijs, hè, universiteiten en noem maar op. Ik vind het dramatisch. Maar het gaat in het debat erover altijd over dat miljard. Ja. En dan kan je al heel snel zeggen, ja, maar ja, we moeten gewoon bezuinigen. Nou, de hamvraag is of we überhaupt moeten bezuinigen in brede zin. Die vraag wordt nooit gesteld, nee, maar dat is de hamvraag natuurlijk. Maar het gaat niet over de concrete gevolgen voor jongeren als we dat miljard bezuinigen. En dan denk ik, kijk, veel mensen zullen dat miljard niet oké vinden. Maar er wordt in het debat niet verder gedacht van wat zijn die concrete gevolgen. En als je dat concreet kan maken, dan mobiliseer je mensen. Ja. En, blijft het bij dat miljard.
Daarom zitten ze zo erg in op die langsverdeelboete.
Ja, en dat vind ik heel slim
aan jullie. En dat is ook heel mooi. De LSVB heeft samen met ISO, geloof ik, ook een verhalenserie gemaakt over langstudeerders. Wie zijn nou echt die langstudeerders? En dat hebben wij ook proberen te doen met onze documentaire over het jeugdloon. Want je kan wel de hele tijd allemaal onderzoeken er tegenaan gooien. Zoveel procent van de jongeren kan niet rondkomen. Dat is allemaal ook heel nuttig. Mm-hmm. Maar wat zijn nou echt die verhalen erachter? En volgens mij moeten we dat veel meer gaan vertellen. Want ik merkte ook, wij zaten toen echt in een bioscoopzaal. We hebben een première hier in Den Haag in een bioscoop gedaan. In een bioscoopzaal vol met jongeren. En je merkte wel echt dat die documentaire indruk maakte. Ook op mensen die misschien van tevoren nog niet helemaal wisten wat ze ervan vonden, waren daarna toch een stuk meer overtuigd. En dat is denk ik toch omdat je dan die verhalen ziet. Ziet wat voor impact het echt maakt op mensen hun levens.
Dus handvat nummer 3 aan onze luisteraars. Dan wel kijkers. Kijk die film, kijk delen massaal online.
Zeker.
Kijk hem samen in het gezin.
Ja.
Vooral de boomers onder ons gaan kijken.
En ga er vooral ook het gesprek met elkaar over aan. Want ik merk dat ik dat vaak een beetje mis. Dat we heel vaak een soort van politiek een beetje, dat kijken we op tv en dan daar stopt het ongeveer. Maar we hebben het nooit over van, hey, weet je, vraag een keer aan de mensen om je heen, wat betekent het jeugdloon voor jou? Wat betekent zo lang ze de boete voor jou? Of wat, ja, misschien andere onderwerpen. Wat betekenen die dingen nou echt voor jou? Vraag dat een keer aan je kinderen, als we dan toch even op de wat oudere doelgroep van de nu focussen.
Luister ook heel veel jongeren, gelukkig.
Maar vraag het dan ook even aan de mensen om je heen als je zelf niet meer studeert. Misschien mensen die nog wel studeren. Vraag, wat betekent dat nou echt voor jou? Ga elkaar, daar met elkaar het gesprek over aan. Want ik denk alleen als we daar met elkaar over praten, kunnen we echt ons collectief er weer hard voor maken.
Ja. En ik denk ook dat het een opwaartse spiraal is. Hè? Ik denk dat jongeren ook een beetje desensitized zijn geraakt. Zeg maar, ik ben gewoon opgevoed met het idee, oh, de telefoon die ik heb, die gebruik ik wel. Dat is eigenlijk zo goedkoop dat kinderarbeid achter zit. Hè? Dat weten we allemaal. Maar eigenlijk kan het ons geen flikker boeien, want we kopen toch allemaal die telefoons. En eigenlijk is bijna onze hele samenleving eigenlijk gebaseerd op die uitbuiting, dat wij het intussen ook gewend zijn geraakt. En we laten ons ook uitbuiten in die supermarkten. Dus ik denk dat zodra je die eerste spark hebt van, oh, we kunnen wel dingen anders doen, we kunnen dingen wel beter doen, dat mensen ook weer meer gaan geloven in verandering. Wat mensen nu zien is dat hun belastinggeld wordt gebruikt om andere landen te bombarderen. En ik denk dat dat iets is dat heel lang blijft hangen bij mensen in hun hoofd. Ik merk dat mezelf in ieder geval heel erg.
Ja, dat men dat niet begrijpt van.
Nee, op een gegeven moment ga je er ook niet echt meer over nadenken. Denk je, dit is echt gewoon deel van het leven. Ik word toch gewoon genaaid.
Ja, kijk, wat ik altijd zeg, ik vind Uber een kutbedrijf. Sorry voor mijn woorden. Mm. En dat vinden ze binnen onze partijen nogal heel breed. En dan gaan ze Uber niet gebruiken. En dan denk ik, ja, maar dat is het domste dat je kan doen. Want je moet minstens 1 keer per maand gewoon eens een half uur met een Uber-chauffeur praten. En dan snap je compleet hoe de samenleving op dat moment in elkaar zit. Een Uber-chauffeur is de beste thermometer van je samenleving gewoon. Los van dat bedrijven, ja, daar moet ik niets van hebben. Vind ik ook gewoon uitbuiting. Maar die chauffeurs die kunnen echt wel uitleggen
hoe het erop. Vierde handvat voor de luisteraar.
Vierde handvat. Neem af en toe een Uber en ga typen. Typ die chauffeur Uber, 5 euro, want daar heeft Uber niets mee te maken. Dat gaat rechtstreeks naar de chauffeur.
Dus, ja. En misschien even ter afsluiting, want we zijn al best wel weer een tijdje onderweg. Maar wat zijn een beetje eigenlijk jullie doelen als studentenorganisaties, jongerenorganisaties? Hopen jullie dat er de komende jaren zo'n nieuwe protestgeneratie gaat opstaan, waar jullie dan natuurlijk een soort van de voorlopers van worden en de voorhoede? Hoe zien jullie zeg maar het verzet tegen dit rechtse kabinetsbeleid voor je?
Nou, ik hoop vooral dat het kabinetsbeleid gewoon niet meer rechts wordt, natuurlijk. Uiteindelijk is dat het doel waar wij denk ik voor gaan. En als daar een protestgeneratie voor nodig is, of een generatie die in ieder geval met z'n allen wel zegt door bijvoorbeeld bij de vakbond te gaan, of op andere manieren wel zegt van, hey, dit pikken we niet meer zo, dan is dat prima. Maar uiteindelijk denk ik wel dat we moeten blijven realiseren dat uiteindelijk het doel is dat het kabinetsbeleid gewoon beter moet voor jongeren. En als daar het middel voor is dat we met z'n allen de straat op moeten, dan doen we dat met liefde.
Ja. En wat ik stiekem ook mooi vind, ik wil heel graag voor zorgen dat jongeren anders gaan kijken naar de wereld. Hè? Dus dat staat los van dat mensen studenten meer gaan zien als die verpleegkundige en die docent van de toekomst. Maar anderzijds ook, we hebben het over links en rechts. Maar mensen worden niet genaaid door linkse partijen, door rechtse partijen. Als jij in de supermarkt werkt, word je gewoon kaart genaaid door de Albert Heijn die gewoon je uit te knijpen is. Daar hebben we het helemaal niet over. En vroeger hadden we daar denk ik wel wat meer over. Maar we zijn zo erg gaan toelaten dat die bedrijven maar bepalen hoe wij leven. Terwijl dat zijn de echte mensen die ons onderdrukken. Ja, onderdrukken is misschien een groot woord, maar die ervoor zorgen dat dit soort beleid in stand blijft.
Ja,
maar
misschien 6,50 euro bruto verdienen we. Ja, maar als zo'n. Als Nederland vind ik dat wel dicht bij onderdrukking komen.
Ja, maar als zo'n FNO. FNO-NCW.
VNO-NCW.
Als die nou zouden zeggen, we moeten af van dat jeugdloon, dan is dat zo gepiept. En ik denk dat als wij dat nou gaan eisen van die bedrijven, in plaats van iedere keer te eisen van die rechtspartijen, dat je een hele andere maatschappij ook wat je zo creëert.
Maar ik vond. Vlak voor de verkiezingen zag ik de voorzitter van die groep een keer op televisie. Die zei toen van ja, met minimumloon omhoog, dat is het nekschot voor het MKB. En dan denk ik, eigenlijk zegt zij daar letterlijk mee van ja, maar als wij mensen uit de armoede halen, dan is dat nekschot voor ons MKB. Want minimumloon is gewoon armoede, per definitie bijna. Ja. En dan denk ik, ja, maar dan heb je toch een mega. Dan geef je eigenlijk toch gewoon toe dat we een mega systeemprobleem hebben. Ja. Ja, dat is eigenlijk wat er dan onder
Want je verdienmodel is dan dus eigenlijk om gewoon winst te maken. En de enige reden dat je kan bestaan is om winst. Doordat je winst maakt over de ruggen van anderen en over de ruggen van jongeren. Of mensen die minimumloon verdienen. En nou ja, dan. Misschien zou je dan niet.
Precies.
Je bedrijf moeten kunnen voeren op een manier die winst maakt. En maar los daarvan, hè, dat is misschien een heel radicale uitspraak. Maar los daarvan zien we wel ook dat de winsten in het MKB de afgelopen jaren ook gewoon zijn toegenomen. En dat zij dat echt prima zouden kunnen betalen. Tot nu toe, in ieder geval. Uit onze eigen berekeningen bij de FNV. Dat ze prima kunnen betalen om een minimumjeugdloon af te schaffen. Of om het minimumloon te verhogen. En dat het misschien leidt tot een kleine prijsstijging voor consumenten. Maar ook weer niet zoveel. Dus soort van, uiteindelijk zijn dat allemaal argumenten die er vooral op bedoeld zijn, zodat zij meer winst kunnen maken.
Precies.
En niet per se omdat het echt zo is, dat het echt het nekschot is voor de hele MKB. Het gaat er gewoon uiteindelijk om dat zij de meeste winst willen maken. En dat zie je eigenlijk, nou ja, dat zie je net zo goed bij de supermarkt en dat zie je ook wel. Ja.
Dat is wat ik bedoel met die beeldvorming, hè. Tuurlijk is het gewoon een leugen. Maar eigenlijk zegt ze gewoon, omdat jij arm bent, heb jij nou een goed land met z'n allen. Ja, tuurlijk ga ik dan ook denken van, ja, ik ga niet opkomen voor dan minimumloon. Want dan, dan gaan al die bedrijven dicht. Dat is slecht. Dat is eigenlijk wat je impliceert, hè.
Is het nou, als je dan,
snap je dan dat mensen niet te verzet komen als ze denken
ik zou wel, bij mij? Maar je zou ook naar een soort consumentenactivisme moeten toegaan, toch? Dat je inzichtelijk maakt als FNV bijvoorbeeld, FNV Young United, inzichtelijk maakt van kijk, dit bedrijf betaalt de werkgevers, de werknemers goed, dit bedrijf betaalt de jongeren goed. En dat je af en toe tegen bedrijven ook wel zegt van kijk, maar zij betalen wel op een goede manier de jongeren.
Ken je die bedrijven aankopen?
Ik ben niet van de vakbond. Hè?
Maar kijk, ik vind consumentenactivisme altijd een mooi idee, maar de mensen die natuurlijk het krapst bij kas hebben, die kunnen dat niet doen. Nee. Die kunnen niet ervoor kiezen om voor de bedrijven te gaan over het algemeen die wel de mensen
maar de mensen die deze podcast luisteren, die willen een vijfde handvat en dat zou volgens mij een heel goede vijfde handvat kunnen zijn.
Oké, nou, dan is dat inderdaad nog, misschien was het al het zesde handvat. Dat kan inderdaad, maar ik zou vooral zeggen, word allemaal lid van de vakbond. Want uiteindelijk is het ook als je dan zelf niet in een supermarkt werkt, doordat jij lid bent van de vakbond, misschien op in een andere sector, help je ook weer ons in de supermarkten om daar verder tegen
maar
te strijden.
Nee, maar het is en typen, het is en lid worden van de vakbond en het is en zorgen dat jouw kind lid wordt van de vakbond en het is en af en toe een Uber nemen en het is en kijken naar welke bedrijven we op een goede manier
betalen.
Ja, maar
ik vind consumentenactivisme soms ook een beetje geprivilegeerd.
Ja, dat is het ook.
Voor de mensen die het kunnen betalen. Dus daarom wil ik er ook gewoon bij zeggen dat lid zijn van de vakbond dat niet is. En dat we dan echt veel sterker zijn aan de onderhandelingstafels en ook in de sociaal-economische raad. Dus het is gewoon echt super belangrijk dat hoe meer achterban we hebben, hoe meer wij kunnen betekenen.
Ik denk dat dat ook een mooie afsluiter is. Ik moet wel zeggen, ongeveer de helft van onze afleveringen sluiten we af met word lid van de vakbond, tip nummer 1. Dus 18 oktober.
18 oktober om 12 uur staan we in Den Haag op de Koekamp om te protesteren tegen die langstudeerboete. Maar ook tegen die bezuinigingen in het onderwijs. Maar ook om bijvoorbeeld die basis weer zo eindelijk omhoog te krijgen. Om compensatie te regelen voor die pechgeneratie. Laat allemaal bundelen, maar we doen het achter het slogan de groeten met je boete. Want studenten en jongeren moeten echt keihard opkomen voor hun eigen rechten. Dus ik vind het een mooie aanvallende slogan om achter te staan.
Oké, hartstikke mooi.
Dankjewel.
Ja, dank voor jullie komst. Volgens mij een rijk gesprek zo met heel veel handvatten. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering dan van de Kletsende Klasse. En meepraten kan dus op vriendvandeshow.nl/delinksrevolte of op Instagram of YouTube. En je kunt ons ook mailen op hrodeburg@groenlinks.nl of jholman@wbs.nl. Dat ben ik. Dus tot volgende week. En op een hele hartelijk dank dus dat jullie er waren.
Dankjewel.
So all you bad folks, you must go.